Goedemorgen allemaal. Fijn om hier weer te zijn. Niet zo heel lang geleden was ik er ook. Ik denk een maand of 4, 5 geleden. Maar ja, misschien ken je me niet meer. Dus de... ook nog van harte gefeliciteerd natuurlijk met jullie nieuwe voorgangers, echtpaar, Patricia en Marco. Een heel fijn stel. En bid echt jullie samen Gods zegen toe. En u ziet het op bord staan, Matteüs 5, vers 13 tot 16. En het thema wat ik daarvoor gekozen heb is: een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Daar ligt de nadruk op vanmorgen. En daar wil ik heel graag met jullie over gaan nadenken. Maar in eerste instantie willen we graag die woorden, die tekst lezen. Matteüs hoofdstuk 5, en dan de hele bekende tekst of woorden uit vers 13 tot en met vers 16. Jullie zijn het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, omdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Even tot zover deze Bijbellezing, deze schriftlezing. Afgelopen december waren mijn vrouw en ik op vakantie in de Vogezen. Wie is daar ooit geweest in de Vogezen? Zo, dat zijn toch aardig wat. Nou, prachtig gebied, of niet? Echt een heel mooi gebied in de Vogezen. Het ligt trouwens in Frankrijk. En die Vogezen is ook het stroomgebied van de Moezel. Nou, de Moezel kennen we allemaal, toch? Prachtige rivier. En de bron bevindt zichzelf. Er zijn verschillende bronnen die dan in stroompjes bij elkaar komen, die dan met elkaar de Moezel vormen. En als je daar bent, dan rij je langs heel veel plaatsjes, prachtige plaatsjes. En vooral in de avond is dat hartstikke mooi. Al die groepen van lichtjes, soms boven je. En ik dacht, het lijken wel een soort richtingaanwijzers voor de weg. Want langs die dorpjes gaat er natuurlijk ook heel vaak de weg. En die lichtjes waren dan een soort van richtingaanwijzers. En op een gegeven moment zagen wij in de verte prachtige bergen, besneeuwde toppen. Het was in het dal waar we zaten helemaal geen sneeuw. Maar als je dan boven de 1100-1200 meter komt, dan heb je daar sneeuw. Geweldig. En daar bovenop zo'n stadje was een berg, was een klein stadje wat dan La Bresse heette. En als je dan eenmaal boven bent, dan word je beloond met een prachtig uitzicht. Maar we zagen het al eigenlijk in de verte liggen door die lichtjes die zo prachtig schenen. En ik moest hier aan denken toen ik met deze Bijbeltekst bezig was. De Bijbeltekst die vanmorgen centraal staat. Een stad of een stadje die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Net als La Bresse. Je kunt het gewoon niet over het hoofd zien. In de Bijbeltekst gaat het over een stad. En in een heuvelachtig gebied liggen de meeste steden of dorpjes niet op een berg, maar juist meer in de dalen, in de valleien. Daar is ook vaak water te vinden, daar stroomt vaak een rivier of een beekje. Maar soms ligt er nog net toch een stad op een berg en dat valt dan des te meer op. Denk maar aan Mont-Saint-Michel, wie heeft het ooit gezien in Frankrijk? Ook zo'n heuvelberg en dan, waar dan dat kasteel, die burg dan oplicht. Of wat meer bijbels. En dan denk ik natuurlijk aan Jeruzalem. Jeruzalem, een stad op een berg. Eigenlijk vier bergen. In de schrift worden er eigenlijk maar twee genoemd. Sion en Moria. En u weet wel, de plaats Moria, waar Abraham ooit eeuwen daarvoor zijn zoon offerde, Isaac. Op die plek, Sion, waar dan later de tempel ook wordt gebouwd. En tussen die twee bergen liep een vallei. En de Romeinen noemden die vallei het dal van de kaasmakers. En Bezetha is de noordelijke heuvel. U ziet hier een plaatje ervan. In vieren verdeeld. En dan de Acra of de Burgt. Dat is de oostelijke heuvel. Een naam door de Grieken verleend. Maar het zal duidelijk zijn, want als Jezus het hier in die bergreden hebt over een stad op een berg die niet verborgen kan blijven, dan moesten natuurlijk die discipelen, en misschien bedoelde Jezus dat ook wel, denken aan Jeruzalem. Gods stad. En wat is nou de bedoeling van zijn woorden? Waarom zegt Jezus dit hier? En waarom gebruikt hij dan deze woorden? En wat zegt het ons vanmorgen? Nou, wat het in ieder geval zegt tegen ons ook vanmorgen, dat heb ik even proberen helder te krijgen door dat beeld van de Vogezen. Wat het in ieder geval zegt is, wie gelooft, valt op. In de stad woont God. En de tempel, de berg Sion en al eerder ook de tabernakel, dat was de plaats waar God woonde. Dat was ook de plaats, mag ik het zo eens zeggen, waar de hemel en de aarde met elkaar in verbinding stonden. Je had het voorhangsel en achter dat voorhangsel daar woonde God. En de hemel, lieve mensen, is helemaal niet zo ver weg als dat wij denken. Niet ergens achter Pluto of zo, of achter Saturnus. De hemel is heel dichtbij. Het is een andere dimensie. Zoals Jezus zomaar van de ene naar de andere dimensie kon gaan toen hij was opgestaan. De verbinding, de deur, de poort zou je kunnen zeggen tussen hemel en aarde. En Jezus vergelijkt zijn leerlingen, zijn volgelingen met zo'n hooggelegen stad. Kijk naar het verband. Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Wie bij Jezus hoort, is een stad op een berg. Of beter, de mensen die bij Jezus horen, zijn samen een stad. De HSV zegt hier, u bent zout, u bent licht. Er staat in de grondtekst in meervoud. Dus het gaat om samen. De gemeenschap van mensen die Jezus volgen is als een stad op een berg. Dat gold toen, maar dat geldt ook voor nu. Voor mensen die Jezus heden ten dagen volgen. Wat wil dat dan zeggen, een stad op een berg? Nou, heel simpel, je valt op. Er staat niet dat je een stad op een berg moet worden, of dat de gemeente een stad op een berg moet worden, maar dat het zo is. Gelovigen vallen op. Of ze nou willen of niet. Er wordt naar je gekeken. Kritisch gekeken. In de voorgaande zinnen had Jezus het over vervolging, had het over kwaadspreken. Ook Petrus heeft het daarover. Een minderheid die anders is, dat valt op. En vooral, er wordt kritisch naar gekeken. Niet allereerst bewonderend. Zo van, wow, wat een prachtig Wat een prachtige plek, wat een prachtige stad. Wat een prachtig gebouw daar bovenop die berg. Eerder van, wat is dat met die lui? Destijds waren de volgelingen van Jezus een minderheid. En dat is heden ten dagen natuurlijk ook weer zo. En ook voor nu geldt hetzelfde. Een kritische blik. Ongelovigen kijken scherp. Die kijken door elke mooie schijn heen die wordt opgehouden. Is er oneenigheid in een gemeente? Zijn er problemen? Gebeurt er iets raars? Dan reken maar dat de hele omgeving het zo weet. Dan maak je geen mooie beurt als kerk. En ook bij christenen afzonderlijk geldt dat. Dan kan het veel kwaad als iemand geestelijk doet, maar er niet naar leeft. Meteen en terecht komt dan het verwijt. Zondags zitten ze voor in de kerk, maar moet je horen wat hij zegt. Moet je kijken wat hij of zij doet. Een stad op een berg, lieve mensen, wees je ervan bewust dat wij worden, dat jullie worden bekeken. En wat zien ze dan? Zijn mensen om ons heen zich ervan bewust dat we hier in Alphen, hier in dit Ashram College, een kerk van Christus zijn? Een stad op een berg? Waardoor moeten christenen dan wel opvallen? Nou, niet door dikke muren met kleine schietgaten. Niet door botte uitspraken of slechte gewoontes of hooghartigheid. En hoe vaak gebeurt dat? Ik kom uit Katwijk. En Katwijk is een behoorlijk, het gaat mij absoluut niet om stigmatiseren, absoluut niet. Maar ik woon in Katwijk en daar is een behoorlijk sterke reformatorische groep. En binnen die reformatorische groep is een nog reformatorische groep. En die nog reformatorische groep, die gaan in het zwart gekleed en die steken zonder zomer over. Auto of geen auto, zij steken over en jij moet gewoon stoppen. En je kunt zeggen, nou dat is natuurlijk hartstikke handig. Maar je kunt je voorstellen dat mensen zich daar behoorlijk aan storen. Wat zien mensen nou van je? Jezus zegt, laat je licht schijnen opdat mensen je goede daden zien. Dat zegt Jezus. Opvallen door wat je doet. En dan in de positieve zin. De wereld ziet niet onze woorden, maar wel ons gedrag. En dat mag de aandacht trekken. Liefde en openheid leven vanuit de principes die Jezus hier kort hiervoor ook noemt. Als ze dan toch naar ons kijken, laat ze dan dat zien. Laat dat dan zichtbaar worden. Weet je, licht heeft de volgende eigenschappen. Licht maakt de dingen zichtbaar. Het laat je zien waar je loopt en waar je heen moet. Het stelt in staat allerlei obstakels te vermijden. Het bewaart je voor ongelukken en verdwalen. Licht geeft warmte. Licht verandert de kamer niet, maar stelt ons wel in staat om te zien wat daarin is. Het helpt ons te waarderen wat goed en mooi is. Licht geeft leven. In het donker wil niets groeien, alles verpietert. En nu wordt er van de Heer Jezus in de Bijbel gezegd dat hij licht is met een hoofdletter. Maar dan ook alles wat bij hem hoort. En dan zegt Jezus, zo zijn ook jullie. Jullie. Het licht der wereld. Licht. Onmisbaar. Zonder licht geen leven. De wereld kan alleen maar bestaan. Misschien is u dat ja, nooit zo doorgedrongen. Maar de wereld bestaat nog omdat jij en ik er zijn. omdat het licht nog schijnt. Ze bewaren voor verdwazing, voor verkering en voor verpietering. Jij, u bent door Jezus aangestoken als licht en dus duidelijk zichtbaar. Net zoals een stad op een berg. Bent u, ben jij er klaar voor? Zo niet, wat is er dan nodig om zover te komen? Want laat zo uw licht schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Mensen kunnen erdoor geraakt worden. Het feit dat niet zo lang geleden een broeder die ik kende uit mijn eigen gemeente gewoon een plantje bracht, een kerstster bracht bij iemand die ernstig ziek was, die nooit naar de kerk ging. Maar hij ging een plantje brengen namens de gemeente om die man fijne, goede, maar vooral ook een stuk zegen, genade toe te wensen. Hij was ernstig ziek en die man die zit s'avonds in de kerstavonddienst en de volgende ochtend zit hij in de dienst. Waarom? Hij was geraakt. Geraakt door een gebaar dat iemand zomaar naar hem toekwam, aanbelde en zei, dit is voor jou. Zoiets simpels. En misschien gaan mensen niet direct geloven, maar toch God eer geven. Erkennen dat dit goed is en dat deze God goed is. Het kan zomaar een eerste stap zijn voor mensen om God te gaan zoeken. De meeste mensen die tot geloof komen worden niet gewonnen door woorden, maar door daden en de houding van een christelijke gemeenschap. Hoe belangrijk is dan onze houding? En hoe kan de Heer dan eenvoudige daden en eenvoudige woorden zegenen? Geloof dat maar, dat is echt zo. Ook jij, ook jullie zijn geroepen om anderen tot God te trekken. En dat is een geweldige taak. Je leven is een getuigenis tot eer van God. Wat Jezus doet is dit. In de bergreden laat hij zien wie hij is. De koning van het koninkrijk. En Jezus nodigt uit, als je bij mij hoort, doe dan mee. Leef met mij. En doe dat in mijn kracht. Wees nederig. Wees zuiver van hart. Bid voor de lui die je achterna zitten. Heb je vijanden lief. Blijf elkaar trouw enzovoorts. Al die dingen die Jezus noemt in die zaligsprekingen in de eerste 12 versen en in het vervullen van de wet in vers 17 tot 48. Dat is licht. Dat is licht. En zout van de wereld zijn. En zo krijgt Matteüs 13, 16 een nieuwe dimensie. Een heel bevrijdende. Nooit was het Gods volk gelukt om zout en licht te zijn. Altijd ging het wel ergens fout. Je zou kunnen zeggen, dat is het refrein van het Oude Testament. Israël was bedoeld om het licht in de wereld te zijn. Israël was bedoeld om Gods karaktereigenschappen tentoon te spreiden als licht in de wereld. Je leest het in Jesaja, daar komt die belofte naar voren. Als het licht inderdaad gedoofd lijkt te worden door de ongehoorzaamheid. En dat het licht dan wordt beloofd in Jesaja hoofdstuk 9 tot en met hoofdstuk 11. Het licht van de wereld. En hier zegt Jezus, nu kan het. Nu kan het. Mensen zijn niet ineens beter. Maar Jezus is koning geworden. In zijn dood en in zijn opstanding brengt hij licht. En hij overwint de afbraakkracht, de zonde en de dood. Hij is erbij. Bij ons. Onze mens geworden, gekruisigde koning. We hebben net uit de Bijbel gelezen in de bergrede dat Jezus zijn discipelen, zijn volgelingen, het zout van de aarde en het licht van de wereld noemt. En hij bedoelt dan dus niet dat zijn discipelen gezellig bij kaarslicht moeten gaan zitten om samen te mediteren en samen te, ja, gewoon samen te zijn. Dat is ook fijn natuurlijk, maar dat is niet wat Jezus bedoelt. Want wat hij zegt is tegen hen, jullie zijn bijzonder. Dat is wat hij bedoelt. Bijzonder. Net zoals de discipelen van Jezus dat hoorden uit hun eigen mond, zo horen wij het vandaag. Als gemeente van Christus uit zijn mond, jullie, jij dus, u, bent bijzonder. En dan denk je misschien, ah, klopt dat wel? Is dat niet een beetje arrogant? Als wij onszelf horen zeggen als christenen dat wij bijzonder zijn. Maar wacht even. Wij zeggen het niet van onszelf dat we bijzonder zijn. Jezus zegt het tegen zijn volgelingen. En ze hebben dat niet zelf bedacht. Ze hebben daar zelfs niet om gevraagd. Jezus zegt het gewoon weg. En hier in de gemeente worden wij dus niet arrogant. Voelen wij ons niet beter. Maar we willen wel luisteren naar de woorden van Jezus en naar het woord van God, de Bijbel. En zo horen wij God tegen mensen spreken, tegen ons spreken. Zo horen wij Jezus zeggen, u, jij, jullie zijn het zout van de aarde. Jullie zijn het licht van de wereld. Zoals je hier zit vanmorgen. Hoezo dan? Wat heb je dan voor bijzonders? Waarin ben je dan van bijzondere waarde in deze wereld? In Alphen? Omdat je het verhaal over Jezus Christus, over zijn kruisiging en over zijn opstanding gehoord hebt en in je hart hebt gesloten. En dat is een ongelooflijk kostbare schat. Dat is het allerbelangrijkste wat er op aarde te krijgen valt. Dat is de smaak, de kleur, de licht van het leven. En daarmee heb je iets wat mensen buiten de kerk niet hebben. Waar ieder mens ten diepste naar hunkert. En naar verlangt. Wij zijn niet beter. Maar we hebben wel iets. Wij weten iets. Wij geloven in iets wat de wereld niet heeft. En daar mogen we, mag ik het zo eens ongelukkig zeggen misschien, een beetje trots op zijn. Stiekem. We hebben al zo vaak tegen elkaar gezegd dat we zijn inderdaad in de kerk niet beter. En we hebben ook respect voor anderen en misschien voor anders denken we dat we bijna zijn vergeten of misschien wel helemaal zijn vergeten hoe bijzonder ons geloof, hoe bijzonder Jezus is. Dat wij iets heel bijzonders en kostbaar mee hebben gekregen. Jij bent dus echt bijzonder als je Jezus volgt. En wij maken dat heel gauw klein. Althans, ik. Laat ik voor mezelf spreken. We doen er toch wel een beetje minnetjes over. Ach, zo bijzonder ben ik nou ook weer niet, zeggen we dan. Maar kijk daarvoor uit. Jezus' woorden zijn niet zomaar een uitspraak. Ze zijn ook een eis. En Jezus maakt dat duidelijk dat wij een functie, een doel hebben in deze wereld. Zoals zout gebruikt wordt om eten smaak te geven. Zo moeten christenen in deze wereld smaakvol maken en ook houden. En daarmee verwijst Jezus naar alle instructies die hij zijn discipelen tijdens zijn leven heeft meegegeven. Dat zij liefde moeten hebben voor God en hun naasten. Dat ze moeten zorgen voor armen en voor zieken. Dat ze niet egoïstisch moeten zijn, maar anderen moeten helpen. En ga zomaar door. Een tijdje geleden sprak ik iemand En die vertelde een prachtig verhaal. Hij ging naar Den Haag, naar een antiquair. Het was een man van Rooms-Katholieke huizen. En hij wilde heel graag een beeld van Jezus kopen. En dat beeld ergens in zijn huis neerzetten. In de kamer of in de eetkamer. Dat weet ik niet meer precies. Maar hij stapte daar die antiquair, die zaak binnen. En hij ziet op een gegeven moment daar een beeld staan. Ongeveer van deze grootte. Heel donker. Een beeld van Jezus. Alleen het punt was, de handen waren eraf. Dat is kras. En toen ging hij naar die verkoper toe en zei, joh, ik vind het een prachtig beeld, maar wat moet ik nou met een beeld zonder handen? Toen zei die man van, ja, dat is heel bewust zo gemaakt, dat beeld zonder handen. Bewust zo gemaakt, ja. Hij zegt, voor de oorlog stond er in een bekend park in Berlijn een groot beeld van Jezus. In dat park. En tijdens de oorlog, en zeker in de loop van de oorlog, zijn er heel veel bombardementen geweest op Berlijn. En werd het beeld ook behoorlijk beschadigd. En na de oorlog, in de jaren 60 of eind jaren, of al jaren 50, halverwege de jaren 50. Heeft men dat beeld hersteld. Alleen de handen die eraf waren, hebben ze er nooit meer aangezet. In plaats daarvan staat daar een bordje bij. Je kunt het nog zien. Staat er nog steeds een bordje bij. Jezus handen, dan ben jij. En dat maakte zoveel indruk op mij toen ik dat hoorde. Jezus handen, dat ben jij. Zo kostbaar en bijzonder ben je. En zo mag je zichtbaar worden, zichtbaar zijn in de wereld. En de opdracht is heel duidelijk. Maak het verschil door hoe je leeft. En bespreek het met elkaar bij de koffie. Gewoon die vraag, zijn wij nou een stad op een berg? Ben ik een stad op een berg? Hoe kun je je licht laten schijnen? Hoe kunnen jullie je licht laten schijnen? Ieder voor zich, maar ook samen. Weet wat je bent in Christus, zout en licht. En geloof mij, er wordt op ons gelet. Laten we dan opvallen door de goede dingen die we doen uit liefde voor God en uit liefde voor mensen. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Jezus had het waarschijnlijk over Jeruzalem. Dat was een beeld wat natuurlijk ook de discipelen heel goed kenden. En ik zie daar zo de discipelen zitten daar op die heuvel. Want er was in de immerste bergreden. En ze zaten misschien op de grond en naar hem te luisteren. Op de berg. En als Jezus het dan heeft over Jeruzalem. Waar God zijn naam aan heeft verbonden. Wat is dat dan voor een naam? Wat is dat voor een naam waarmee Gods verbondenheid met mensen, met deze wereld, met deze schepping zo bijzonder is. Nou, hier zie je twee namen. Jahweh Jireh, en dat betekent de Heere zal erin voorzien, Genesis 22. En dat wijst op het offer dat Christus in Jeruzalem heeft gebracht tot een verzoening van hun en ook onze zonde. Maar ook wat daaruit voortkomt. Dus wat uit voortkomt uit de Heer zal erin voorzien. Dat is de tweede naam en daar staat Yahweh Shammah. En dat betekent de Heere is al daar. De Heer is in ons midden. Is dat niet mooi? We zijn een stad op een berg. Niet woord, nee, we zijn een stad op een berg. En die stad op een berg is licht. Die stad op een berg is zout. En die stad op de berg, daar heeft God zijn naam aan verbonden. En ik weet niet hoe de komende jaren eruit gaan zien. Voor jullie of voor mij of voor ons. Ik weet wel één ding. Dat God zijn naam aan jullie heeft verbonden. En dat hij zegt, ik zal erin voorzien. En de invulling is, de Heer is al daar. Hij is er. Bij jullie. In jullie midden. Om jullie te leiden. Om een stad op een berg te zijn. Het licht schijnt. Wat zien mensen? Laat zo je licht helder zijn. Amen.